Goedemorgen iedereen. Het allereerste wat ik u wil doorgeven is dat u de hartelijke groeten krijgt uit Israël van Albert en Esther Knoester. Ze zegenen ons ook en geven ons, vertellen of geven door dat ik dat deze week, ze hadden Henk en Annie, die als contactpersoon zijn, een mail gestuurd dat we echt jullie een heel gezegend paasfeest mochten wensen vanuit Israël. Ik vind het heerlijk om, ik zal straks ook proberen om de mensen in Albanië te bereiken. We hebben wat contacten voor de gasten in ons midden van zendelingen die we ondersteunen. En een van die zendelingen is een echtpaar wat in Israël gemeentestichtend werk doet. En ze komen in juli en augustus weer hier naartoe en dan zullen we ze zeker ontmoeten. Ik wil vanmorgen met u aan de hand van het Oude Testament gaan nadenken over de opstanding van Jezus Christus. Hoe dat in het Oude Testament al beschreven staat. En ik wil daarvoor lezen met u Leviticus 23, vers 9 tot en met 16. De teksten die ik gebruik, die laat ik ook projecteren. Zodat we uit dezelfde vertaling misschien lezen, maar ook dat u de teksten niet zo hoeft op te zoeken. Voor de gasten, er zijn wat mensen met koptelefoon. Dit preek die wordt ook direct vertaald in het Engels. Dus soms hoor je misschien wat gefluister, maar we hebben veel mensen uit Iran onder andere in ons midden. En we willen hun echt laten meegenieten van de prediking. Ik lees met u Leviticus 23, vers 9 tot en met 16. En u zult zich verwonderen vanmorgen hoe bijzonder dat eigenlijk die opstanding van Jezus Christus is beschreven al in het Oude Testament. Leviticus 23, vers 9 tot en met 16. De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer u in het land komt dat ik u geven zal en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de Heere bewegen, opdat hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de Sabbat moet de priester de schoof bewegen. U moet op de dag dat u de schoof beweegt, een lam zonder enig gebrek van 1 jaar oud als brandoffer voor de Heere bereiden. Volgende sheet, met een bijbehorend graanoffer van 2/10 eva. Van 2/10 eva meelbloem met olie gemengd als een vuuroffer voor de Heere. Een aangename geur. En een bijbehorend plengoffer van 1/4 hin wijn. U mag geen brood, geroosterd graan en vers graan eten tot op dezelfde dag dat u de offergave van uw God gebracht hebt. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden. U moet dan vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van de beweegoffer gebracht hebt. 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e Sabbat moet u 50 dagen tellen. Laten we samen even bidden. Vader, we willen u zo danken dat u al direct in het begin van uw woord iets laat zien, een glimp laat zien, wat misschien nog echt een verborgenheid was, wat er zou gaan gebeuren in de toekomst. En ik wil u zo bidden vanmorgen, als we zo samen uw woord openen en willen luisteren, dat we passie hebben in het luisteren en passie hebben in het spreken. Ik wil u zo bidden dat de zegen die ik zo mocht ontvangen deze week, dat u dat wilt breken, zoals u het brood en die vissen neemt en breekt, om te verdelen in overvloed. Ik wil het echt in uw handen leggen, alle voorbereidingen. Ik wil het u geven, Heer. En wilt u spreken in die stilte tot ons hart. Ik wil u zo bidden dat het echt Pasen zal zijn voor ons en dat u zichzelf openbaart en verheerlijkt in ons midden. In Jezus' naam. Amen. Wat ik u heb voorgelezen uit Leviticus 23, Dat is een beschrijving van zeven feesten. Dat worden in Leviticus 23 worden zeven feesten beschreven. Het getal zeven is eigenlijk al heel mooi, want als je dat thuis eens leest, Leviticus 23, dan vindt hij dat het getal zeven in dit gedeelte, in dit hoofdstuk, heel vaak terugkomt. Want zeven is namelijk een heel bijzonder getal. En zeven, dat betekent eigenlijk dat de schepping en de, zeg maar, het is een teken van Gods werk met deze wereld. Dat komt omdat er bijvoorbeeld de schepping is in zeven dagen. Het scheppingsverhaal speelt zich in zeven dagen af. Een week van ons heeft zeven dagen. En vaak zie je eigenlijk dat ook als er lammeren of als er offers werden gebracht, dan speelt het getal zeven een hele belangrijke rol. En zo ook hier in dit gedeelte, dat het getal zeven speelt ook hier een hele belangrijke rol. En wat eigenlijk hier gebeurt in Leviticus 23, dat moet je zich voorstellen, dat het volk is net vertrokken uit Egypte, ze zijn nog in de woestijn. En God geeft hen al wetgevingen en feesten. Voor datgene oogsten konden ze niet in de woestijn. Dus dit is eigenlijk een beeld wat God geeft, wat eigenlijk zijn toepassing zal krijgen in het beloofde land. En het allereerste wat eigenlijk hier beschreven staat, die zeven feesten, ik zal u in de kort, zeg maar, die eerste twee daarover iets zeggen. En dan me inzoomen op de derde feest en het vierde feest even aanraken, wat daar ook wat we ook al gelezen hebben. Maar het eerste feest wat beschreven staat in Leviticus 23 is het Pascha-feest. Dat hebben we als het ware vrijdagavond hebben we dat gevierd. Het Pascha was eigenlijk dat het volk moest zich gereed maken. Ze waren nog in het land als slavenvolk. En op een gegeven moment komen deze 10 plagen. En die tiende plaag die wordt eigenlijk ingeleid door duisternis. Door duisternis. Er valt een enorme duisternis over Egypte. 3 dagen duisternis. En het bijzondere is, die 3 dagen, God had gezegd, voordat zeg maar, het Pascha gevierd zou worden, dat zijn lam, een 1-jarig lam zonder gebrek, zouden in huis moeten halen. En dat lam, dat zouden ze zeg maar, in huis hebben. En het mooie is, als u zeg maar, iets dieper in de Bijbel leest, dan ziet hij dat beeld van het lam terugkomt. Namelijk 3 dagen voordat Jezus gekruisigd wordt, komt hij op een ezel binnen. Komt hij op een ezel Jeruzalem binnen. En dat is op het moment dat in Jeruzalem mensen, gezinnen, hun lammetje gaan kopen om zich voor te bereiden op dat Pascha-feest. En het is zo indrukwekkend dat op het moment dat zij dat lam eigenlijk kopen, komt de Heer Jezus als het ware een lam op een ezel Jeruzalem binnen. Hij heeft tegen de discipelen gezegd, ik ga naar Jeruzalem om daar te gaan lijden. En hij komt als een ezel, op een ezel komt hij binnen. De mensen roepen, Hosanna, Hosanna. Maar het beeld wat God daarin laat zien, is dat er een lam wordt bereid die wat 3 dagen in Jeruzalem zal zijn. Als u dan kijkt in Exodus, dan ziet u ook dat dat Pascha, dat was zeg maar 3 dagen, was op duisternis. Maar dan staat er expliciet dat er in de gezinnen waar het lam aanwezig was, dat daar licht was. Het was pikkendonker, een grote duisternis. Daar waar het lam was, daar was licht. En dan komt dat moment dat die 10e plaag wordt aangekondigd, dat er zeg maar een verderfengel zou door het land gaan. En God zegt van ieder die het lam slacht en het bloed op de deurpost spreekt, daar zal de dood aan voorbij gaan. De eerstgeborenen die zullen gedood worden van het vee en van diegenen die in het in de gezinnen. Maar daar waar het bloed aan de deurpost is, daar zal de dood voorbij gaan. Pascha betekent dan ook sparend voorbijgaan. En dat is het eerste feest wat God geeft, het Pascha. Ze moeten dat zeg maar met bittere kruiden eten, staande, aangekleed, zodat ze kunnen vertrekken. En natuurlijk is dat het eerste feest wat eigenlijk beschreven staat, dat is de vervulling, vindt dat op Goede Vrijdag. Dan wordt ons Pascha geslacht. Dan komt er het tweede feest. En als ik u dat vertel, moet u dat bedenken, dat wat God eigenlijk in Leviticus 23 laat zien aan het volk van Israël, is een vooruit, die feesten zijn een schaduw naar de toekomst, is een vooruitzien naar de toekomst. Want ze vierden dan het Pascha, maar dat was een vooruitzien dat er een paaslam zou komen. Dan was het tweede feest, was het feest van de ongezuurde broden. Dat betekende eigenlijk dat als het Pascha was gevierd, dat elke Israëliet in zijn huis alles ging zoeken wat met zuurdesem te maken had. Zuurdesem is een beeld van de zonde in de Bijbel, zonder uitzondering. Je vindt, zuurdesem is iets wat eigenlijk als de hele deeg doorkneedt, als je dat, en dat betekent dat het je hele leven doordrenkt, die zonde. En wat ze dan moesten doen was het zuurdesem zoeken in een kistje en dat moest begraven worden. En dat heeft natuurlijk een directe betekenis voor u en mij als u wederom geboren bent, als u het Pascha gevierd heeft, als u gevierd heeft dat Jezus voor uw zonde is gestorven, dat u Goede Vrijdag begrijpt, dan zegt u tegen zichzelf, ik wil niet meer in zonde leven, ik wil niet wandelen in zonde. Het is natuurlijk zo dat wij struikelen steeds, maar er is vergeving. Maar dat is wat anders als in zonde leven, in zonde wandelen. Als je Pascha gevierd hebt en je gezien hebt dat Jezus je gekocht heeft, ik vond het zo indrukwekkend, dat ik moest zo denken wat Hanneke vertelde, wat Eline zei van, maar als Jezus sterft, dan ben ik toch ook gestorven. Dat is het zo indrukwekkende, dat God zich de lof bereidt uit de mond van zuigelingen en kinderen. Want dat is het diepste van wat we vandaag verkondigen. Namelijk dat we gestorven zijn, ook aan de zonde. Maar dat we zijn opgewekt met hem. Ik moest zo denken aan wat Henk Binnendijk zei. We hadden een week geleden, iets meer dan een week geleden, hadden we een prachtige studiedag met Henk Binnendijk. En hij zei van, hoe kom je nu van zonde vrij? Wanneer ga je niet meer zondigen? Op het moment dat je gestorven bent, dan zondig je niet meer. En toen zeiden we zijn gestorven. We zijn gestorven met Christus. En dat zuurdesem, dat is dat je zegt van, Heere God, ik wil een heilig leven leiden. Ik wil een leven leiden voor u. Ik struikel, maar ik weet dat de Heer Jezus voor mijn zonde is gestorven. En dat zuurdesem wil ik wegdoen uit mijn leven. En dan komt dat derde feest wat hier beschreven staat. Dat is zo'n schitterend feest. Dat is, zeg maar, dat er staat dat er een schoof genomen moest worden. Dat was de eerste oogst. Wat hier beschreven was, wordt, ik ben zo met het boek Rut ook bezig, en dan zie je dat Rut komt binnen bij de gerstenoogst. Dat was de eerste oogst. Dat was het feest wat hier beschreven staat van de eersteling. En het is zo belangrijk dat u beseft dat dit feest van de eersteling, dat kon pas gevierd worden op het moment dat ze beloofde land waren ingegaan. Op het moment dat de eerste oogst was binnengehaald. Dit feest wat God gaf, dat kon niet gevierd worden in de woestijn. Dat kon niet gevierd worden in slavernij. Dat kon ook niet gevierd worden op weg naar. Het kon pas gevierd worden op het moment dat ze in Kanaan waren en daar de eerste oogst eigenlijk hadden. En dat feest, dat was gekoppeld aan dat feest van het Pascha. Ik vind het zo indrukwekkend als je ook de tijd in de gaten houdt, de tijden waarin dat feest echt beschreven staat. Aan de ene kant werd dat Pascha dus gevierd op het moment dat Jezus Christus aan het kruis gekruisigd werd. En dan staat er op de dag na de Sabbat, moest dit feest gevierd worden. Op de dag die volgde op de Sabbat van het Pascha. En dat was deze, dat zou zeg maar, dat die typische betekenis staat natuurlijk direct in verband met die opstanding van Jezus Christus. Er staat in Matteüs 28 vers 1, staat, laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden, op de eerste dag van de week kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf. Het was natuurlijk zo dat op dat moment, dat de mensen in Israël nadat ze dus het Pascha hadden gevierd en in die week zaten van het feest van de ongezuurde broden, was op de dag na de Sabbat, dat was de zondag voor ons, zaterdag was de Sabbat, op de zondag, op de opstandingsdag, was het zo dat die schoof werd bewogen. Kunt u zich dat voorstellen? Wat daar gebeurt eigenlijk? Dat er, zeg maar, dat er een priester is waar de eerste oogst is binnengehaald. Hij heeft die schoof en beweegt dat voor het aangezicht des Heren. En op dat moment scheurt het graf open. Gaat het graf open. Wordt datgene wat daar eigenlijk beschreven staat, wat ze al eeuwen vierden, wat ze al eeuwen aan het vieren waren. En ik vind dat een van de droevigste dingen die eigenlijk in de Bijbel staan. Dat is namelijk dat aan de ene kant was het zo dat buiten de legerplaats werd het lam geofferd. En de Israëlieten gingen naar de tempel met een eenjarig lam om daar Pascha te vieren. Om daar zeg maar in hun gezin Pascha te vieren. En het lam werd geslacht op een paar honderd meter van hen vandaan. En drie dagen later, zeg maar de dag na de Sabbat, kwamen ze met hun eerste oogst. En de priester kwam voor Gods aangezicht en gaf die eerste oogst, gaf die eerste schoof. En een paar honderd meter van hun vandaan ging het graf open en was de eersteling die uit de dood opstond. Dat was een groot geheimenis, die opstanding uit de doden. In Markus 9 namelijk, dan vind je een geschiedenis dat Petrus, Johannes en Jacobus, die komen op de berg, zeg maar, en wordt daar waar Jezus verheerlijkt wordt. Waar God zich eigenlijk uitspreekt, laat die tekst maar even dadelijk zien. Waar Jezus zich uitspreekt, of dat de Heere God zich uitspreekt, deze is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En dan op een gegeven moment, als Mozes en Elia dan verschijnen en Jezus in die verheerlijkte, in het verheerlijk lichaam boven op die berg is, dan volgt een van de mooiste teksten die voor mij, ik kan er niet verder op ingaan, maar ik wil het wel noemen, wat mij heel erg diep raakt en heel ontzettend zegent. Dat is namelijk de tekst dat er staat, en plotseling terwijl ze om zich heen keken, zagen ze niemand meer bij zich dan Jezus alleen. Weet je, dit is zo bijzonder als u de Heere Jezus echt kent, als uw Heer en Verlosser. En er zijn momenten ook in mijn leven geweest dat ik zag het gewoon niet meer zitten. Er was, zeg maar, om me heen was veel eigenlijk weggenomen. En dan kom je tot de ontdekking en dan kijk je en dan zie je eigenlijk niemand meer dan Jezus alleen. Een van de mooiste momenten die ik me kan herinneren toen ik het echt diep besefte, Heer, ik ben niet alleen. Ik voel me misschien wel eenzaam, maar ik ben niet alleen. Ik ben niet alleen. Dat is ook Pasen. Ik ben niet alleen, want hij leeft. Hij is opgestaan. Hij is bij mij. Ook in de donkerste momenten van mijn leven. Ik ben niet alleen. En al het zicht, wat je zicht soms zo kan vertroebelen, dat wordt weggenomen. En dan staat er, en ze zagen Jezus alleen. Maar dan gebeurt er eigenlijk het volgende, dat ze van de berg afkomen. En dan staat er dat Jezus zegt, als ze de berg zeg maar verlaten, dan staat er, en Jezus gebood de drie apostelen, dat ze niemand zouden vertellen wat ze gezien hadden, voordat de Zoon des mensen uit de doden zou zijn opgestaan. En wat is nu de reactie van die drie apostelen? De reactie van die drie apostelen, dat is zeg maar dat ze zeggen van, en ze hielden dit woord vast en stelden onder elkaar de vraag wat dat was uit de doden op te staan. Dat was een groot mysterie. De Israëlieten die kenden wel het opstanding van de doden. Het was ook zo mooi wat Sietse net las in Lucas 24. Wat zoekt gij de levende bij de doden? De Israëlieten die wisten wel dat er een opstanding der doden was. Bijvoorbeeld in Ezechiël wordt dat zo prachtig beschreven. Dat er een opstanding der doden zou zijn. In Openbaringen 20 vers 12, daar vind je bijvoorbeeld, ik zag de doden klein en groot voor God staan. En de zee gaf de doden die in haar waren. Dat is een verschrikkelijk moment. Wat daar beschreven staat. De opstanding der doden. Want iedereen komt voor die grote witte troon. En hem die daarop zat. En dit is met de troon van. Dit is niet de troon van de genade. Dit is de troon van het oordeel. Een witte troon. En van die witte troon staat dat ze voor zijn aangezicht vluchten. De aarde en de hemel weg. Die troon, die opstanding der doden. Daar wisten de Israëlieten en de Joden wisten daarvan. En het Oude Testament spreekt er ook heel veel over. Dat er een opstanding zal zijn der doden. En dat betekent dat er een moment komt, iedereen hier. Ik moest er zo aan denken vanmorgen toen ik me aan het bidden was voor deze samenkomst. Toen dacht ik, iedereen die hier zit en luistert, laten we 100 jaar nemen, is er niet meer. Ik vind dat altijd, als ik me voorbereid op preken, dan preek ik eigenlijk alsof uw leven ervan afhangt. Maar dat realiseer ik me ook. Uw leven hangt ervan af. Over 100 jaar is niemand meer die hier zit, die is er niet meer. Want er komt een moment dat er een opstanding der doden is, en dat is een moment dat u voor de troon van God komt, en dat er oordeel gesproken wordt. En zoals zeg maar Openbaringen zegt, dat is dat ze voor zijn aangezicht willen vluchten, de aarde en de hemel. Niemand wil voor die troon. Het is als het ware dat de engelen u bij de kraag grijpen en u voor die troon sjorren. Want er wordt gesproken over uw leven. En dan staat er, als er iemand niet in het boek des levens geschreven stond, dan werd hij veroordeeld tot het eeuwige poel des vuurs. Dus de Joden die kenden de opstanding der doden. Ze wisten, er komt een moment dat we voor Gods troon komen en dat er zeg maar oordeel gegeven wordt. Iedereen zou voor die troon komen. Maar wat hier het mysterie is, is dat ze zeggen, wat is dan die opstanding uit de doden? Dat is iemand die uit de doden opstaat. Niet een opstanding der doden, maar er is een eersteling, en dat is dat beeld van Leviticus 23, daar is een eersteling, daar is een eerste schoof die dood is en uit die doden als eerste opstaat en dan voor het aangezicht des Heren kan komen. Als mens. En niet zal sterven. En dat is zo indrukwekkend wat hier eigenlijk beschreven staat. En dan staat er in de Leviticus 23, opdat u, zoals wij hier zitten, welgevallig zullen zijn voor de Heere. Dat is een eersteling, die uit de dood is opgestaan. En het hoofd is, en zich gezet heeft aan de rechterhand van de Vader. En het lichaam, degenen die in hem geloven, die zullen opstaan uit de dood en verenigd worden met hem. En we zullen niet verteren voor Gods aangezicht, omdat hij een verbond gesloten heeft als mens. Jezus is God, maar Jezus is mens. Hij is de eerste mens die uit de doden opstaat en voor Gods aangezicht komt. En zijn offer wordt als een brandoffer, want je ziet in direct die link ook met die schoof. Het allereerste wat ze ook moesten doen met die schoof was een eenjarig lam nemen. Een eenjarig lam en dat offeren. Je ziet meteen die verbinding met dat brandoffer, dat reukoffer, met die schoof. Het kruisdood en de opstanding. In dat ene beeld. Indrukwekkend. Wat God, zeg maar, ik weet niet of de mensen het begrepen hebben. En vaak zie je ook nu dat we daar veel te weinig aandacht aan schenken, hoe Jezus eigenlijk beschreven wordt in het Oude Testament. Het is indrukwekkend hoe Christus beschreven wordt in het Oude Testament, in deze feesten. Voor eeuwig moesten ze het vieren, in alle generaties, op elke plaats waar ze waren, ook als ze in ballingschap waren, op alle plaatsen. Weet je, in dat beeld van die eersteling en dat beeld van die opstanding, die vind je terug, en dat vind ik zo indrukwekkend ook, dat vind je terug als we mensen begraven. Pasen is ook voor mij eigenlijk altijd een moment, Goede Vrijdag en Pasen is voor mij persoonlijk altijd een moment dat ik moet terugdenken aan de broeders en zusters die we hebben begraven in onze gemeente. Waar ik in mocht voorgaan. En dat ik die momenten, waarom denk ik daaraan? Ik denk daaraan omdat, zeg maar, een begrafenis, je moet het thuis maar eens lezen, in 1 Korinthe 15, vers 35 tot en met 49, is een geweldige uiting van hoop. In een begrafenis is er een snijdend verdriet, een snijdend verlies. Maar wat altijd de boventoon voert, is de hoop. Want je ziet dat Paulus legt die link direct met in 1 Korinthe 15 met de opstanding van Jezus Christus. Wat er eigenlijk in begrafenis gebeurt, dat is dat we als het ware zaad zaaien in de aarde. Dat is zo'n indrukwekkende verbinding dat met de opstanding van Christus en het zaaien van het zaad. Een zaadkorrel sterft en die komt vele malen mooier komt die tot leven. Uit de dood. Uit de dood wordt die. En als we dus de geliefde aan de aarde toevertrouwen, dan is het zo dat we dat doen met een enorme hoop. Met een enorme hoop. Het begraven heeft een directe link met die historische opstanding van Jezus Christus. En daarom willen we niet cremeren in deze gemeente. Omdat de symboliek niet dat God een graf nodig heeft om u te vinden. Ook mensen die door een brand omkomen. Of mensen die met een vliegtuigongeluk omkomen. Of dat je in de oceaan verdrinkt. God zal u vinden. Maar crematie, als je het over crematie hebt, dan heeft dat direct een link met wat mensen geloven. In het hindoeïsme verbranden ze hun lichaam. Waarom? Omdat ze de geesten moeten stillen. Dat doen ze voor de geesten. In het boeddhisme wordt ook gecremeerd. Waarom? Om de ziel vrij te zetten uit het lichaam. Het heeft een geestelijke betekenis. Maar wij begraven mensen. Waarom? Omdat we weten dat wij zaaien een korrel. Zaaien we in de aarde. En er is een gigantische hoop, een enorme hoop, omdat we direct de link leggen met de opstanding van Jezus Christus. Er komt een moment dat we opstaan uit het graf. Daarom is voor mij ook een begrafenis en stervensbegeleiding aan de ene kant, als ik dat zo met Rietje samen mag doen, dat heel veel vergt en ook heel veel verdriet geeft en je leeft ontzettend mee. Maar aan de andere kant heb ik ook die diepe genade, ken ik, van Heere God, we begraven iemand. En met die gedachte dat hij zal opstaan uit de dood. Zoals 1 Korinthe 15, dat zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Hoe zal die zijn? Laat die tekst maar eens zien. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. En het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. En het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Begraven is een indrukwekkend gebeurtenis die direct te maken heeft met het geloof wat wij belijden. Het geloof wat wij belijden dat is dat het in vergankelijkheid inderdaad gezaaid wordt. Maar wij weten, omdat Hij is opgestaan, dat wij ook zullen worden opgewekt in onvergankelijkheid. Ons leven, ons lichaam wordt in oneer gezaaid. Als je mensen zeg maar, begeleidt en je ziet hoe ze zeg maar, door de ziekte en door de moeite en door het lijden heen lichamelijk compleet aftakelen. En je vertrouwt het graf toe. Dan zeg je, Heere God, het is gezaaid in oneer en gezaaid in zwakheid. Maar het wordt opgewekt in heerlijkheid. In doxa staat er, in heerlijkheid. Dat is die heerlijkheid van de Heer Jezus. De heerlijkheid van zijn opstandingslichaam. In die heerlijkheid van die kracht van hem. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Maar een geestelijk lichaam wordt opgewekt. En broeders en zusters, dit heeft alles te maken met Pasen. Dat heeft alles te maken met die eersteling. Want ik heb dat even doorgelezen. Want daar zal ik dan de volgende keer over spreken. Want wat was het feest wat erop volgde? Het feest wat erop volgde, dat was, als u goed hebt opgelegd, dan was het zo dat ze moesten het feest van de eersteling moesten ze vieren. Dat was Pasen. En daarna moesten ze tellen. 7 weken plus een dag. 7 weken plus een dag. 50 dagen. 50 dagen na Pasen. Wat was 50 dagen na Pasen? Daar was de oogst kwam binnen. Hij was de eerste van de oogst. Was Pinksteren. De oogst. God zaaide het over het lichaam heen. En het was de eersteling die opstond. En Pinksteren. En dat feest dat wordt natuurlijk nog verder vervuld als we allemaal vergaard worden met hem. Maar dat Pinksteren, wat toen gebeurde in Handelingen, dat was een vervulling van dat in Pasen de eerste schoof was gebracht. 50 dagen daarna zou God de Heilige Geest uitgieten in de harten van de mensen die wederom geboren werden. En was er oogstfeest. De eersteling was de eerste schoof. 50 dagen later zou een gigantisch oogstfeest komen. Beschreven in Leviticus 23. Maar 1 Korinthe 15 mee afsluit is, en zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen we ook het beeld van de hemelse dragen. In andere vertalingen staat, laten wij het beeld van de hemelse dragen. Laten wij het beeld van de hemelse dragen. In de herziende statenvertaling staat het eigenlijk iets wat in de toekomst komt. En dat is ook een juiste vertaling, wat in de toekomst komt. Maar je kunt het ook zo vertalen, in andere geschriften staat eigenlijk, laten wij het beeld van de hemelse dragen. Nu. Nu. En dat is eigenlijk de gigantische, de indrukwekkende uitnodiging met Pasen. Aan u, aan mij, aan iedereen die hier zit, die Christus kent. Namelijk dat je het verschil gaat maken als u straks naar huis gaat. Dat u een beelddrager bent van hem. Dat u in die kracht leeft, hoe hij is opgestaan. Dat u als het ware, als mensen u tegenkomen, een brief bent. Dat ze in uw leven kunnen lezen wie Christus, die opgestane Heer, is. Dat als mensen met u omgaan, dat ze die geur, die heerlijke geur, die welriekende geur in uw leven tegenkomen. Dat u een persoon bent die Jezus gevonden heeft, wilt volgen en door uw leven, door de geur die u verspreidt, dat u hem verkondigt. Dat u als het ware een sieraad bent, zoals de Bijbel dat zegt. Een sieraad. Wat is een sieraad? Dat u met uw leven de heerlijkheid van Christus verhoogt. Dat u zijn schoonheid, omdat mensen u ontmoeten, zijn schoonheid gaan zien. Als ik hoor dat in Nederland meer dan 50% van de mensen niet meer weten wat Pasen is. En 3 miljoen mensen kijken naar de Passion. En er een enorme hunkering is naar geestelijkheid, naar mystieke, dat mensen ervaren, ook in Nederland, dat het leven leeg is. Dat je het niet kunt vullen met dingen. En 3 miljoen mensen niet meer weten wat Pasen is. Dat meer dan 50% zo, of meer dan 50% van de mensen niet meer weten wat Pasen is. Dan ligt er toch een enorme uitdaging voor ons, voor u. Er ligt toch een enorme uitdaging dat u zegt van Heere God, Heere Jezus, ik heb Pascha gevierd. Ik wil een leven leiden waar geen zuurdesem in mijn leven is. Ik zal af en toe struikelen, maar dan is er vergeving. Maar ik wil niet wandelen in zonde. Ik wil een leven leiden wat Christus verheerlijkt. Want ik heb het feest van de eersteling heb ik gezien. En ik ben zelf de oogst van Pinksteren. Ik wens u echt zo Pasen toe. Ik wens u dit Pasen toe. Dat u echt ook ziet dat God, Hij, als we mensen ook begraven, dat er hoop is. Dat we niet zijn als de Hindoes en ook niet als Boeddha. Dat Christus heeft gezegd, ik begraaf en je zult opgewekt worden. Opgewekt in die kracht. Opgewekt tot eer. Laten we zo samen stil zijn. Vader, ik wil zo bidden voor diegenen die als het ware nog geen Pascha gevierd hebben. Nog niet een ontmoeting hebben gehad met u als de levende Heer. Dat u op deze paasdag, dat ze zullen zien dat u uw Zoon gegeven heeft op Goede Vrijdag. Om onze zonden te vergeven en ons leven met u te verzoenen. Dat ze op zoek gaan om u te vinden, omdat in u het leven is. Ik wil u zo bidden voor degenen die u kennen, dat ze zuurdesem in hun leven hebben, dat u het wegdoet. Dat we onze zonden belijden en nalaten en vrede vinden. Maar ik wil vooral bidden dat we willen wandelen in die kracht van de opstanding. Dat we in onszelf die hoop leven en mensen die ons ontmoeten, dat ze iets van die hoop mogen zien. Wil je zo